En vergeet jij niet te vegen, Jordi, want jouw community service komt eraan, hè, dat gevloek.
Oh ja, shit, ja. Oh. Sorry, Fia. Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe GridTalk van Brain podcast, aflevering 16 van seizoen 4. Wonderen zijn de wereld nog niet uit. Lando Norris kwam zondagavond vanaf pole position zowaar als eerste de eerste bocht door. En die plek gaf hij ook niet meer af. Hij reed onze landgenoot Max Verstappen op dik 20 seconden, al hadden dat ook zo stukken meer kunnen zijn. Zo loopt de Brit dus 7 punten in een kampioenschap dat heerlijk spannend blijft. Ik ga erover praten met de vaste analiste Arie Meijer.
Hey, hallo.
En terug van weg geweest Alexander Kriep.
Ja, ik heb jullie gemist, jongens.
Jee, nou, wij jou niet eigenlijk. Ging best goed vorige week.
Godmiljoen.
Nee, geitje. We zijn blij dat je er weer bent.
Hè? Oh, gelukkig.
Jouw ongezouten mening.
Ja, ja, dat is een politiek correcte antwoord.
Ja.
Ik scheld gewoon, hè, jongens. Dus wees er maar op voorbereid. Er wordt hier niks weggebliept.
Dat wordt nog leuk straks. Ja, laten we het eerst maar eens hebben over die race. Want ik zat te kijken en aan het einde dacht ik... Ja, dat is een beetje mijn baan. Maar ik zat te denken, was dit misschien wel de meest dominante Lando Norris die we tot nu toe gezien hebben? Want het leek voor mijn gevoel zo ontzettend makkelijk te gaan. Op een gegeven moment 17e per ronde volgens mij.
Maar
ook beide McLarens. Beide McLarens waren mega snel. En de vraag rijst, hoeveel hebben ze nog over? Want het was wel op bepaalde momenten dat ze mochten versnellen. Konden ze het ook met een idiote snelheid doen. Dus ik ben wel onder de indruk van deze McLaren.
Absoluut. Precies.
De auto was echt oppermachtig. Hè? Zowel voor Lando Norris als Piastri. Maar we hebben ook... weer een Norris gezien die wel foutjes maakt. Die zichzelf bijna uit de race heeft gereden. Tot twee keer
maar
toe.
Maar ik zat daarbij heel erg te denken, waar lag dit aan? Was dit een gevalletje stress? Of de druk die er nu komt kijken? Want er wordt nog steeds natuurlijk meest naar hem gekeken wat betreft de titel. Of waren dit gewoon echte omstandigheden? Want
natuurlijk het is gewoon een zware race. Hè? Maar... Ik denk dat het wel een optelsommetje is van alles. Zware race, zware omstandigheden met al die hitte, luchtvochtigheid. Maar ook gewoon de druk, de stress van ik moet hem uitrijden. En als je dan heel eventjes je concentratie weg laat zakken... dan zit je dus gewoon met je vleugel in de muur.
Ja.
En daar kwam hij echt heel goed weg.
Daar is geen sprake van. Want hij zegt van... Ja, er is geen enkele concentratieverlies geweest. Dus er is niet moeheid wat erbij kwam kijken. Maar ja, hij kon ook niet heel goed duiden wat het dan wel was. Maar hij zegt, sowieso geen concentratieproblemen. Daar heb ik op geen moment last van gehad. Maar gelijk eigenlijk denk ik, hoe kunnen dit soort foutjes dan gebeuren? Ja. Want alles leuk en aardig. Vooral die eerste met zijn voorvleugel. Het had ietsje... hadden of de hoek had iets anders moeten zijn... en het was gewoon wellicht gewoon einde race geweest.
Ja, dat we wel gewoon die safety car gehad... die we niet hebben dit keer niet hebben gehad. Ja, maar zo dicht was het dus echt wel, hoor.
Ja, absoluut.
En dan heb je dus een hele belangrijke race vergooid. Als je dus op zo'n moment echt even... je concentratie of wat de reden dan ook is... verliest en het gaat even mis... dan weet je wel zeker dat je dat kampioenschap... wel een beetje kan vergeten.
Ja, nu hebben we het gehad over een hele oppermachtige... of nu eigenlijk nu hebben we het over een hele oppermachtige Norris... die de race heeft gedomineerd. Maar ja, juist met die fouten die hij maakte... had je ook over een hele andere race kunnen praten... als hij inderdaad wel van die baan was gegaan. En ja, ik blijf er toch bij deze Norris... hoe oppermachtig en snel hij ook was tijdens de race. Ja, mega dominant, maar... Eerlijk gezegd vind ik Piastri toch de sterkere coureur. Want als je ziet hoe hij bijvoorbeeld... als je ziet hoe hij naar voren is gereden... gewoon de Mercedes heeft ingehaald... alsof het stilstaande pionnetje zijn. Dan denk ik van wauw, indrukwekkend. Als hij... Kijk, hij heeft het zelf natuurlijk een beetje vergooid... dan in de kwalificatie. Maar als hij dat niet had gedaan... ben ik heel benieuwd hoe dat tussen die twee was geweest. Om het dan zo te zeggen... Verstappen heeft ontzettend veel geluk gehad dit weekend. Hij is nu tweede geworden achter een Norris met... zo heeft hij heel veel schadebeperking. Maar hij heeft natuurlijk een Piastri die iets verder naar achteren begon, waardoor hij tweede kon worden. Je hebt ook Sainz die in de kwalificatie de muur in duikt en daardoor verder naar achteren moet beginnen. En ze zijn er nog wel een paar dingen. Die Verstappen die had ook gewoon als vijfde kunnen eindigen. Dat was best realistisch geweest volgens mij. Maar hij pakt P2, doet aan de ultieme schadebeheersing. Voor Verstappen heel fijn.
Ja, dus dit was ook echt wel het maximaal haalbare vanwege al die randzaken. Dus inderdaad coureurs die verder terugvallen en door kwalificaties of wat dan ook. Maar dan moet je blij zijn hiermee. Want het zijn nu maar 7 punten. Ja. En als hij zo het seizoen uit blijft rijden, is er niks aan de hand.
Nou, dan eindig je met 1 punt voorsprong, hè?
Ja.
Ik denk dat
het is genoeg, natuurlijk. Het is genoeg, maar...
Maar ik denk dat er 2 kampen waren.
Ja.
Ik denk dat er echt 2 kampen waren na de race. Kamp McLaren, wat toch heel blij is met de overwinning en de derde plek van Piastri, maar heel sterk zit te balen dat Verstappen zo goed heeft gescoord op een race waarbij iedereen dus had verwacht van, hier gaat die punten morsen en wordt het een kwestie van zoveel mogelijk puntenverschil pakken in het voordeel van een Norris. En gelijktijdig heb je natuurlijk Kamp Red Bull, wat juist heel blij is met deze tweede positie en het waarschijnlijk zelfs al vieren als een overwinning.
Ja, want volgens mij heb ik vorige week ook nog geroepen dat ik dacht dat Verstappen vierde zou gaan worden. En volgens mij was er überhaupt iemand hier die...
Ik was er niet bij, hè, dus ik zei
het
niet.
Nee, precies. Nee, Arie, voor mij had jij Verstappen derde?
Ja, dat zou ook... Ik durf niet eens meer precies te zeggen wat ik had verwacht.
Zo staat erbij volgens mij, maar... Ja, ik had een P2 er niet in zien zitten. En zeker niet ook nog eens met de safety car die hier altijd wel is, weet je wel. En je merkt ook aan de strategieën, iedereen gokte op die safety car. Volgens mij was het voor ronde 37 of zo, had iedereen al zoiets van, ergens in de eerste 37 ronden gaat er wel een safety car komen. En die kwam maar niet. En toen ineens zag je ook een hele bubs aan pitstops komen, volgens mij.
Je wil simpelweg niet een pitstop maken als die safety car nog komt. Nee. En je daarin gewoon heel veel tijd verliest. Want dan leg je het af tegen de concurrentie. Omdat je zoveel sneller je pitstop zoveel sneller is tijdens een safety car. Dus je blijft maar wachten. Alleen ergens houdt wachten op. Maar volgens mij is dat ook de reden geweest waarom bijvoorbeeld een Tsunoda uiteindelijk op zachte banden die race zich is gaan vervolgen. Komt er nog een stop, dan kan je nog wisselen naar iets anders en heb je gewoon vers rubber eronder.
Ja, precies. Nou daar hebben heel veel mensen op gegokt en de nodige verloren. Dat moeten we maar concluderen. Piastri hebben we gehad met die derde plek. Knap. Eigenlijk gewoon weer een ijzersterke race. Haalde dus met gemak de Mercedes in. En over die Mercedes-coureurs was na de hand natuurlijk best wel wat te doen. Want elk medium zat op hun beide te wachten. Maar die kwamen uiteindelijk niet in dat vierkantje.
Nee, 2 coureurs die inderdaad... ik weet niet of je de beelden ook hebt gezien. Hoe ze uit die auto's... dat zag er niet heel best uit. Die waren goed vermoeid. En je hebt natuurlijk ook tijdens de trainingen en alles al wel gehoord. Hè, ook andere racers al. Dat ze zeiden van, die auto die is veel te heet. Gewoon, ik heb warme billen. Nou ja, dat blijkt dus nu in Singapore... helemaal het geval te zijn geweest. Die hebben echt in die hitte zitten rijden. En het maximale gegeven, maar niet nog kunnen reageren in het vierkantje bij de interviews over hoe een race is verlopen, maar gewoon moeten bijkomen omdat ze gewoon vermoeid helemaal op zijn. En vind ik wel de prestaties van beide coureurs, vind ik daarmee wel eigenlijk een stuk groter dan in eerste instantie gedacht. Want je vraagt natuurlijk wel wat van een coureur.
Ja,
nee, absoluut. Want als je dan kijkt naar het einde, het scorebord, Russell 4e, Hamilton 6e, dan denk je inderdaad, decent. Maar als je inderdaad die omstandigheden bij hun erbij hebt, ik bedoel, ik doe het ze sowieso niet na, maar dat gaat al vrij snel. Maar echt verschrikkelijk knap. En we hebben het hele weekend ook gehoord, ook de F1 Academy heb ik zien rijden, waar zo'n Maya Weug ook helemaal kapot was. En het zijn omstandigheden waar niemand heel gelukkig van wordt, volgens mij.
Nee, maar kijk gewoon naar de coureurs, hè, na afloop. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een Norris en Verstappen, Piastri, hoe zij bij de persconferentie stonden meteen na de race. En ja. Je gewoon heel duidelijk aan het gezicht kan zien van ja, die hebben het zwaar. Die zijn echt aan het bijkomen. Ze weten zich helemaal kapot. Nou ja, als je vervolgens een auto hebt die dus nog zoveel warmer is, waardoor het nog zoveel lastiger wordt. Ja, ik kan me geen voorstelling maken met hoe Hamilton en Russell eruit hebben gezien. Hoe bezweet, kapot.
Ja, maar vergelijk het even met de Dam-to-Dam loop die ook gisteren was. Ja. Of dit weekend was.
Dat het met gewoon, de buitenlucht?
In de buitenlucht. Nederlandse nazomerdag hebben gewoon stil moeten leggen. Omdat het te warm was. Omdat er 50 mensen onwel zijn geworden. Of zich hebben moeten laten behandelen in een ambulance. Dat is toch... En dan hebben we daarover topsporters die in een hogere temperatuur, met een veel hogere luchtvochtigheid, de topprestaties staan te leveren.
Ja, dit is een beetje alsof je met in een auto zonder airco door Death Valley heen rijdt op het topje van de zomer. Dat is een beetje wat je aan het doen bent daar in Singapore.
Ja, of gewoon een marathon op je allersnelst, een sprintmarathon aan het rennen bent in een sauna.
Ja, dus het is bizar. Ja.
Ja, Bottas kan het misschien, maar...
Ja, die was gewend. Daar heb ik dan weer geen smalkende beelden van gezien. Nee. Dus misschien moeten we toch iets doen met die Finse
sauna.
Ja, dat is toch...
we hebben weer een probleem opgelost, jongens. We doen het gewoon precies. Hier, hè?
Ja, met de grit-talk-post. Wel een extra gat in de ozonlaag door al die, door al die sauna's. Maar het is niet anders. Over die TV-pair gesproken. We hebben natuurlijk na de race... zagen wij een hevig geëmotioneerde Ricciardo, kunnen we toch wel stellen.
Ja.
Voor de camera's bij Viaplay was het al wel... daar zag je de emoties er al wel aan af. Ik zag later ook nog een interview met F1 TV. Daar brak zijn stem helemaal. Die voelt de bui natuurlijk ook al wel hangen. Hè? De geruchten gaan al weken, zo niet maanden. Dat het wel klaar is voor hem dit seizoen. En of dat dan...
Een beetje wel niet, hè? Want om het er zomaar even te zeggen, net voor de zomerstop, toen hebben we het er nog over gehad van, de toekomst van Perez is onzeker. Wordt hij eruit gezet? Ja of nee? En wordt hij eruit gezet? Wie wordt zijn vervanger? Wordt het dan Ricciardo die promoveert? Of bijvoorbeeld Liam Lawson? Maar toen ging het er dus gewoon simpelweg nog over het promoveren van een Ricciardo. Dat niet alleen, want op hetzelfde moment werd er destijds ook wel gesproken over, moeten we Ricciardo niet gewoon aan de kant zetten? Want ook dat scenario is besproken samen met die van Perez. Ja. Maar het is wel...
Vooral door Lawson natuurlijk. Hè? Dat was natuurlijk het hangijzer de hele tijd. We moeten iets met Lawson. Want na dit jaar zou hij een free agent worden. Gewoon was hij vrij om te gaan en staan waar hij wil. En dat moment is nu eigenlijk aangebroken.
Ja, maar de vraag blijft dan natuurlijk wel van... wat is het grote verschil tussen tegen de zomerstop aan... of eigenlijk gewoon rond die zomerstop... en nu, wat is het, vier, vijf races verder? Dat hij er nu... heel zeer waarschijnlijk, eigenlijk tussen neus en lippen door, heeft hij toch echt wel bevestigd dat dit einde carrière is. En ja, dat volgens mij was de onzekerheid vooral van dat het nog even afwachten was wanneer de officiële bevestiging kwam. Ja. En niet heel veel volgens anders mij dan ook, dat. Ja. Maar de vraag rijst wel een beetje, wat is er dus in tussentijd veranderd dat hij dus nu de laan uit wordt gestuurd?
Nou ja, waarschijnlijk zijn dit contractclausules natuurlijk. Of dat zal het zijn. We hebben evaluatiepunt op de zomer. Misschien heeft hij ze toen nog wel gehaald, zijn targets. Krap aan, met de hak over de sloot. En Singapore is het volgende meetpunt. En hij heeft gewoon een paar klote races gehad. En dan haal je criteria niet meer. En is het moment daar om afscheid te nemen. Plus dus de reden dat Liam Lawson ook nog in zijn contract heeft staan, dat hij dus in september moet weten waar hij aan toe is.
Ja, maar hij kan ook bijvoorbeeld te horen krijgen van, jij race volgend jaar, dus je hebt een contract. Dat is geen reden om hem nu al in die auto te zetten. En als je kijkt naar die prestaties van Ricciardo, hij is eigenlijk in die laatste races juist beter gaan presteren. En heeft meerdere keren is hij voor Tsunoda gefinished. Dus die prestaties zijn wel beter, hoewel de auto net weer wat minder is. Dus als je kijkt naar scorebordjournalistiek, dan haalt hij het weer niet.
Maar wie weet is dat gewoon over het hele seizoen gezien gewoon niet voldoende op het september meetpunt. En dan kan ik me voorstellen dat je dus denkt, oké, Lawson, die heeft zijn moment, moet in september weten waar hij aan toe is. Die hebben we gezegd, hij gaat racen. En Ricciardo haalt nu zijn targets niet over het hele seizoen tot nu toe gezien. Dan kan dat natuurlijk wel een logisch punt zijn om te zeggen, oké, Ricciardo, je hebt je dingen niet gehaald. We laten je gaan. En Lawson geven we gewoon een race of 5-6 om te wennen. Om weer in het ritme te komen. En dat kan alleen maar goed zijn natuurlijk voor komend seizoen.
Ja, maar dan laat je iemand wennen met een auto die niet vooruit te branden is. Waar je eigenlijk gewoon helemaal niks mee kan. En volgend jaar heb je dan hopelijk een auto waar je wat meer mee kan, die compleet anders zal zijn. Want ze gaan niet meer verder door voortborduren.
Ja, maar wie zegt dat hij in diezelfde auto gaat rijden? Ik ga er eerlijk gezegd van uit dat ze Lawson willen testen om te kijken, zetten we hem naast Verstappen of zetten we hem bij de Racing Bulls volgend jaar. En dat zij deze races gewoon willen kijken om het verschil te zien tussen een Tsunoda en een Lawson. Rijdt Lawson bijvoorbeeld bij Tsunoda weg, dan zetten ze hem naast Verstappen neer. En lukt het hem niet, dan rijdt hij volgend jaar gewoon bij Racing Bulls.
Maar denk je dat Perez daar akkoord mee gaat?
We hebben een paar races geleden hebben we gehad over de toekomst van Perez. Zou hij het seizoen afmaken, ja of nee?
Precies.
Nou, hij maakt het af, maar ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat hij volgend jaar ook in die auto zit.
Nee, want laten we dat dan even
heel veel beter gaat racen.
Hij heeft nu een punt gepakt in 2 races.
Ja. Precies.
Ja, kijk, natuurlijk. We kunnen zeggen, Azerbeidzjan was natuurlijk ongelukkig. Was pech. Hè, race incident. Maar nu 1 punt maar. Terwijl Verstappen dus maximaliseert voor P2. Dat is veel te groot gat.
Ja, eens. En ik vind ook dat ze Perez al lang afscheid van hadden moeten nemen. Want die beste man, met alle respect, hij heeft goede dingen laten zien. Het is altijd een vechter geweest. Maar hij is uitgeplust. Het is klaar.
Ja, het is natuurlijk nu gewoon het Mexicaanse sponsorgeld wat hem eigenlijk een beetje in de benen houdt. En ik vind het raar voor een partij als Red Bull dat ze daar zo de kop naar laten hangen. Want ik denk, jij wil toch als constructeur zijnde de titel pakken en je rijderstitel pakken.
Ik weet niet hoeveel het scheelt tussen plek 1 en 2 in de constructeurs. Of 1 en 3, want die kant zit er ook nog in, hè, dat Ferrari
dat
er aan
zijn tientallen miljoenen natuurlijk.
Ja,
en dan denk
maar
ik,
neemt die gast mee dan? Niet zoveel als dat scheelt, hoor.
Nee, dat denk ik ook niet. En dan denk ik, dan kun je toch beter een betere tweede coureur halen, waardoor je wel die constructeurstitel binnenhaalt.
Ja.
En ja, dat dan je tweede rijder, ik zeg maar wat, een 5 miljoen sponsorgeld meeneemt. Ja, dat is weer 5 miljoen bonus. Bovenop het feit dat je constructeurstitel pakt.
Ja.
Ja. Maar goed, ja, dit is hetgene wat mij eigenlijk al een heel jaar, het hele seizoen al verbaast bij Red Bull. Ik bedoel, eigenlijk hebben wij afgelopen seizoen hebben we ook al aan het einde gezegd, moeten we afscheid nemen van Perez? Ja, en dat wordt dus niet gedaan.
Ja, maar dus ik denk
blijkbaar
ook
nog wel in.
Ja, misschien heb je nog de stabiliteit die ze in het team willen houden. Dat ze zeggen van, oké, we weten nu wat we hebben. Er is een heleboel gedoe geweest. Nieuwe die weg is, natuurlijk alles rondom Horner wat er gebeurd is. Het begin van het jaar was echt niet leuk voor Red Bull. En dat je nu als merk zijnde dat kiest voor stabiliteit. En de organisatie weer alle neuzen dezelfde kant op krijgen. En dat je dan niet een rijderswissel wil hebben. Dat snap ik nog wel.
Ja.
Maar moet dat ten koste gaan van je constructeurstitel?
Nee. Zeker niet als je dus andere coureurs binnen je eigen pool hebt.
Precies.
Ja.
Maar dat is een betere kans geven.
En niet één, maar gewoon meerdere. Hè? Als je gewoon kijkt naar de Formule 2, hè, daar heb je ook gewoon een junior coureur die goed presteert. Wel de leiding in het kampioenschap kwijt is geraakt, maar wel goed presteert. En bij wijze van, hè, noem eens wat heel geks. Je gooit Perez eruit, je promoveert Lawson. En je kijkt, als je je eigen coureurs nog niet rijp acht, kijk je verder en zie je bijvoorbeeld dat bij Williams ook gewoon een coureur rijdt die toch best heel goed presteert. Die zou je ook gewoon in die auto kunnen knallen.
Gaan we het zo nog even over hebben. Dat lijkt me een hele goeie. Ik wilde nog even het blokje Ricciardo afronden namelijk. Want Die gaat nu hoogstwaarschijnlijk afscheid nemen. Alle nou ja, tekenen wijzen daar wel op, lijkt ons. Is zijn carrière toch een beetje uitgegaan als een nachtkaars? Kunnen we dat toch wel een beetje concluderen? Of is dat, misschien
ik denk
te,
dat hij al uit was.
Te heftig? Ja?
Ik denk dat hij oud was voordat hij aan zijn V-carb stint begon.
Ja. Nou ja,
ik denk dat hij geknakt is bij Renault. Toen hij naar Renault ging, heeft hij verschrikkelijk veel geld verdiend. Voor hem, mooi. Hartstikke goed. Koop een mooie ranch in Australië. Leuke dingen doen. Wereld overreizen. Leuke feestjes. Maar daar is hij geknakt. En dat kan prima zijn dat dat de mentaliteit geweest is. En de auto. En de combinatie van een iets chauvinistisch Frans team. Maar volgens mij is hij geknakt. En hij heeft een keuze gemaakt, want hij wilde natuurlijk niet bij Red Bull altijd maar in de schaduw van Max Verstappen rijden. Dat snap ik. Nee. Want hij ging dat steeds meer doen. Dus dat je zegt van, ik ga een kans grijpen. Ja, maar Renault was gewoon de verkeerde keuze, denk ik.
Ja.
Ik ben het niet met je eens. Maar dat zijn we, meestal zijn we het niet met elkaar eens. Maar kijk, het is eigenlijk als je kijkt naar zijn overstap naar Renault. Het was echt wel slimmer daadwerkelijk om bij Red Bull te rijden. Maar ja, waar hij achterkwam bij Red Bull, waar hij zich waarschijnlijk niet helemaal volledig bewust van geweest is, is gewoon die Red Bull die was afgesteld op zijn rijstijl. Daar kon hij goed mee uit de voeten.
Ja.
En dat was die Renault totaal niet. Maar in zijn tweede jaar bij het team is die auto steeds meer en meer naar zijn hand gezet. En dat is ook de reden dat hij uiteindelijk op Monza een race kon winnen.
Uiteraard.
Dus hij heeft een race gereden. Die auto helemaal aan het eind van het tweede seizoen, daar kon hij echt wel mee overweg. En dat is ook de reden dat hij uiteindelijk ook de mogelijkheid kreeg om naar McLaren te gaan. Want hey, Ricciardo was er weer. Alleen toen heeft hij een overstap gemaakt naar het team waar hij het gewoon totaal niet meer heeft kunnen waarmaken. Dus maar, die overstap Renault, was het slim? Had hij beter niet kunnen doen, maar hij had zijn weg gevonden. McLaren, daar is hij kapot gegaan. En ik ga er ook echt van uit, hoor, dat het ook gewoon daar een auto is geweest waar hij niet mee overweg kan. Wat hem eigenlijk gewoon de rest van zijn carrière heeft gekost. En dat hij daar wel degelijk echt geknakt is en dat gewoon nooit meer hersteld is. Met erbij, ja, deze auto's rijden ook anders, hè, dan de auto waar hij de grote overwinningen mee heeft gehaald in zijn tijd bij Red Bull. Het is een ander type auto. En hetzelfde hebben we eigenlijk wel gezien ook bij Vettel. Vettel reed heel goed. Vanaf het moment dat hij instapte. In 2005, toen hij nog testte en zo, tot zijn succesjaren bij Red Bull. Maar ja, hij maakte de overstap naar Ferrari. En het was ook, of eigenlijk al daarvoor, 2014... met de nieuwe regelgeving. En opeens was hij nergens meer. Heeft hij geen overwinning meer gepakt destijds
Bij Vettel is altijd nog wel het vuur geweest om te willen winnen. En om...
Ja, maar het was niet meer de coureur die hij daarvoor was.
Nee. Maar is het ook niet heel... Ik vond destijds ook die move naar McLaren ook al best wel apart. Want bij McLaren hadden ze natuurlijk al jarenlang, hoopten zij op een eerste rijderschap van Norris natuurlijk.
Ja.
Dat was hun protégé. En eigenlijk ging hij naar McLaren als tweede rijder. Dat was natuurlijk wel een conclusie die je wel kon trekken. Want het was niet Ricciardo wordt ineens eerste rijder en Lando Norris, die jong en talentvol is, die gaat zich wel even schikken in een tweede rijdersrol. Dat was natuurlijk niet het idee. Dus eigenlijk hetgene wat hij deed toen hij bij Red Bull wegging, namelijk weg uit een tweede rol, daar nam hij bij McLaren ineens weer genoegen mee. En inderdaad, dan kun je zeggen, daar is hij geknakt. Daarom ben ik het wel eens met Arie. Dat is gewoon niet handig geweest.
Ik vraag me af, hoor, van over het schikken aan die rol van tweede rijder. Want zo mega veel ervaring had Norris ook niet. En ondanks dat het misschien wel de jongen van de toekomst is, hoefde dat op dat moment niet te zijn. Ondanks dat Ricciardo er gewoon aan onderdoor ging en waardoor hij uiteindelijk de tweede rijder werd. Maar ik denk eigenlijk dat hij juist dat het juist de bedoeling was om Norris op sleeptouw te nemen.
Nou ja, hij heeft er in ieder geval goed aan verdiend bij McLaren. Ook nog het contract afgekocht. Hij heeft er nog tientallen miljoenen opgeleverd, dus wat dat betreft.
Ja. Kijk, en hij zegt wel, hè, van hij heeft veel meer vrede mee met hoe het nu eindigt dan hoe het destijds na zijn periode bij McLaren eindigde. Dus ja. In dat opzicht, hij legt zich erbij neer en hij is gewoon allang blij dat hij nog een tweede kans heeft gekregen, waarbij hij zelf ook gewoon had gehoopt dat het beter zou uitpakken. Maar het heeft simpelweg gewoon niet uitgepakt zoals eigenlijk alle partijen hadden gehoopt.
Inderdaad, ja. Ik denk wij ook alle drie. We hadden ook gehoopt op de
terugkeer van Ricciardo. Precies, en ik had hem ook wel gegund, want het is gewoon een toffe gast om erbij te hebben.
Ja, absoluut.
Maar ook een afscheid, weet je wel, zoals nu. Ja, dat je dan half huilend voor de camera moet, min of meer moet zeggen dat je weggaat. Dat het je laatste race was.
Terwijl je ook
was.
Nog niet eens zelf waarschijnlijk 100% zeker weet dat het klaar is. En niemand dus zeker weet dat het klaar is. En
het is, je gun die gast gewoon even donuts op het rechte stuk. Laat hem afscheid nemen met een brede glimlach. Ja. Ik vind dat we dat als autosportliefhebbers gewoon wel verplicht zijn. Aan een coureur en aan de mensen die thuis zitten te kijken.
Zeker met iemand die er al zo lang bij is. Dat moeten we ook niet vergeten. Ik bedoel, we gaan ook verder 10 jaar over nu volgens mij. Dus ja.
Vroeger toen HRT nog bestond, jongens.
Ja. Nou ja, Ricciardo dus. Ja, we gaan zien of hij er in Austin bij is. Wij gaan er allemaal maar vanuit van niet. Is hij er niet als rijder? Dan weet ik ook niet of hij er puur voor een lol is. Al heb ik wel gehoord dat hij wel binnen die Red Bull pool blijft. Dus het wel natuurlijk kan zijn dat hij als reserve nog weer ergens wordt ingezet. Dus dat hij misschien als reserve weer
een. Hij moet toch gewoon lekker gaan proberen een stoeltje in de Indy of weet ik veel wat te gaan halen. Ja, weet je wel, die gast leeft voor Amerika. Dat is.
Hij noemde het ook zijn home away from home, precies. Volgens mij. Dus,
Weet je, dat moet hij gewoon lekker gaan doen. En een grote kans dat hij daar de sterren van de hemel rijdt. Ja. En dat het wel weer helemaal goed gaat.
Geen stoeltje wegkapen voor Rinus. Ik wil wel
talent. Stoeltje? Er is helemaal geen stoeltje meer.
Nee, dat is wel een probleem. Ja, maar dat is een andere podcast. nee, laten we maar even doorgaan naar een ander talent. Arie noemde hem net al eventjes. Franco Colapinto, natuurlijk erin gekomen voor Logan Sargeant. Heel eerlijk. Sterren van de hemel, als je mij vraagt. die jongen die rijdt zo ontzettend sterk. Als ik dan in die eerste ronde die actie, die immense divebomb richting bocht 1 zie. Binnen onze vriendengroep noemen wij dat altijd een Sam Bird actie. Sam Bird is ook zo'n coureur die altijd maar extreem diep inremt. Nou, dat was dit ook een beetje. Albon, furieus over de boordradio. Ja, hij divebombt mij. Wat is dit nou weer? Nou ja, dan heb je mijn hart gewonnen. Want hij heeft die actie perfect uitgevoerd.
Er was niks aan de hand.
Geraakt.
Nee.
En daar stond Ricciardo ook onbekend, hè? Diep laat inremmen. Dat was een Ricciardo-actie. Oh. Ja.
Nou, is Colapinto de nieuwe Ricciardo?
Nou, zijn carrière niet zo snel uitgaat. Als... dit hoop ik ook niet voor hem. Maar qua rijdereigenschappen, ja, waarom niet? Nee, maar echt serieus. Albon.
Sterk.
Maar die opmerking van Albon is toch alleszeggend? Die voelt toch gewoon de hete adem van Colapinto in zijn nek? Dat kan toch niet.
Albon heeft wel vaker opmerkingen gehad. Hè? In zijn tijd bij Red Bull heeft hij ooit geroepen: they drive me too hard. Hallo, je bent een van de 20 coureurs.
Ja, precies. Knipperlichtje aan. Nee. Ik ga nu naar links, jongens.
Ja, maar het geeft wel aan. Want juist ook als je kijkt dus naar een Albon en een Colapinto de afgelopen 2 races. Waar we altijd Albon hoog plaatsen, zeggen van dit is een man met talent en hij rijdt de sterren van de hemel. Heb je nu opeens een Colapinto en die zet er inderdaad een beetje druk op omdat hij ook goed presteert. En dan rijst meteen de vraag, maar als Colapinto dit al kan laten zien, hoe goed is die Albon nu eigenlijk?
Ja, want we vergeleken het natuurlijk altijd met Sargeant.
Is Sargeant nou zo slecht of is Albon nu zo goed?
Ja, nou ja, de conclusie is dus dat Sargeant gewoon echt zo slecht was. Dat is eigenlijk een conclusie die ik nu na 3 races wel wil trekken, zeg maar.
Ja.
Hè? Bedoel,
ik vind het een
mooi. Ik vind het een mooi gegeven ook. Dat dus een jongen uit de Formule 2 dus ook gewoon zo in kan stappen. En ook meteen competitief kan zijn. Dus dat eeuwige vasthouden aan, we gaan maar voor het 37e jaar door met Bottas. En Magnussen komt nog weer voor zijn 14e jaar terug. Weg ermee. Weet je, neem afscheid. Ga door met de volgende generatie. Dus een Cola Pinto, wat niet eens... was niet eens volgens mij de meest hoogvlieger in de meest hoge hoogvlieger in de Formule 2.
Is eigenlijk een hele carrière niet.
Nee, precies. Dan denk ik, dan is een Richard Verschoor toch niet minder.
Nee,
en dan is,
niet,
maar, dan is een Nick de Vries toch ook niet minder. Hè,
Het is een beetje...
Nee, maar die doen toch dan niet onder voor de rest?
Nee, klopt.
Maar het is een beetje het probleem van de huidige tijd. Eén, je hebt eigenlijk gewoon een Formule 1 team nodig om je carrière te helpen. En om die ladder omhoog te komen.
Ja.
Zit je er niet bij, dan haal je het niet. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie. Hè? Van Cola Pinto is een Williams jongen. En daarvan werd dan in het verleden ook gezegd van ja, hele meest fantastische prestaties heeft hij nou ook weer niet. Maar het is een junior van Williams en daarmee loopt hij zijn laddertje op. En uiteindelijk krijgt hij dus een plek en een kans in de Formule 1. En hij laat het nu al twee races achter elkaar. Drie races is het alweer. Laat hij het zien dat hij toch echt wel uit het goede racehout gesneden is. Maar ja, het blijft wel een beetje een dingetje. Want zoals een Verschoor, om er dan een voorbeeld uit te pakken. Hè, je wordt niet... Je zit niet bij een van de teams in de junior programma's. En dan red je het gewoon simpelweg niet om de stap door te kunnen maken naar de Formule 1. Dat heb je toch echt wel nodig.
Ja. En vroeger was natuurlijk de doorstroming van coureurs was sowieso wel groter. Omdat er ieder seizoen wel twee of drie coureurs doodgingen. Ja, verschrikkelijk natuurlijk. Maar...
Ja, dat klinkt heel erg. Maar ja, dat is wel zo.
Dat is wel heel erg lang geleden.
Dat is al heel lang geleden, maar ja. Nee, ja, absoluut. Ja.
Dat is in een tijd toen er nog geen juniorenprogramma's waren.
Nee, dat is ook wel weer waar.
Ja, nee, maar daar had je natuurlijk wel een veel grotere roulatie.
Ja.
En toen ging het net zo hard om geld.
Ja.
Maar ja, had je ook veel meer teams die natuurlijk nog mee wilden dingen. En nou ja, goed. Ja, dat is wel een heel tijd geleden. Maar zullen ze bij Williams nu niet ontzettend spijt hebben dat zij... tientallen miljoenen naar, want daar ga ik vanuit. Ik bedoel, Carlos Sainz zal niet voor 5-6 miljoen bij Williams komen rijden. Die zal ook wel over de 10 miljoen, misschien wel 20 miljoen willen hebben. Dat gaan ze dus nu uitgeven aan Carlos Sainz. Terwijl nu Cola Pinto eigenlijk niet onder doet voor Alexander Albon.
Ik denk dat Sainz het wel waard is wat hij ze kan brengen. Want het is natuurlijk meer dan wat hij alleen op de baan doet, maar ook in de ontwikkeling van de auto. Hij heeft genoeg ervaring om een auto te ontwikkelen, denk ik. Ja, zo'n Cola Pinto, ja, je wil hem eigenlijk wel hebben. Je wil hem wel een kans geven.
Ja. Nou ja, we zien natuurlijk ook nu...
Daarbij blijft het natuurlijk wel dat een Cola Pinto zich nog wel moet waarmaken. Hè? Hij rijdt nu de laatste drie races dan wel de sterren van de hemel. Maar over een heel seizoen bekeken is nog maar de vraag... wat hij doet en wat hij daadwerkelijk kan laten zien. Ik denk dat we bij Williams heel blij zijn met de coureurs die ze hebben voor volgend seizoen. En Cola Pinto moet zich nog bewijzen, ondanks drie goede races. Maar hè, om het dan zo te zeggen, van Nick de Vries, die reed ook een hele goede race op Monza. Kreeg vervolgens een contract en heeft het nooit kunnen waarmaken toen hij uiteindelijk in die auto zat. Op dat moment was er nog een
AlphaTauri nog?
Ja, AlphaTauri was het. Ja. Dat was het destijds.
Jordi dus, kijkt een beetje zielig. Zeg het maar.
Ja, dit doet mij nog steeds pijn.
Nog steeds, hè?
Ja, ik heb niks met Vriezen, maar wel met Nick de Vries. Dus ja... Ja, dat. Ja, pijnlijk. Wat ik wel mooi vind, is zo'n James Files die gewoon al wel openlijk aan het shoppen voor hem is. Hij verdient een stoeltje en dat zal waarschijnlijk dus ook wel het ding zijn. Hij zal wel ergens gestald moeten worden, want anders zijn ze misschien ook wel de regie over hem kwijt. Misschien moeten ze hem, staat er wel ergens in zijn junior contract van ik moet een stoeltje hebben voor volgend jaar of bla bla bla. En als ze hem natuurlijk elders kunnen stallen, kunnen ze misschien het jaar erop nog weer terughalen. Ik zeg maar wat. En is dat niet zo, dan ben je misschien wel kwijt. Dus ja, is het een goede optie voor naast Hulkenberg komend jaar bij Sauber? Want dat is nog een van de twee stoeltjes die nog open ligt nu. De Sauber en de RB. Nou, RB zal waarschijnlijk of Lawson worden of Perez dan.
Ja.
Ik ga er eerlijk gezegd vanuit dat het gewoon Lawson is. Maar voor Sauber, Cola Pinto?
Ik zou zeggen ja. Ik zou... Ze hebben natuurlijk ook nog Theo Pouchière, die ze naar voren kunnen schuiven. Maar
ja, het is natuurlijk voor die jongen ook helemaal sneu. Want die is volledig, doordat Joe is doorgeschoven, natuurlijk volledig stil komen te staan in zo'n ontwikkeling.
Ja. Precies. Qua alles. Daarbij is dan de vraag, moet je hem nog doorschuiven, ja of nee? Of is het simpelweg te laat? Maar ja, als ik als Sauber Audi Colapinto nu zou kunnen tekenen, zou ik het zeker doen. Je hebt gewoon een jaar, geef hem een jaarcontract. Je hebt een jaar om te kijken of het wat is. En is het niks, dan ga je gewoon, dan heb je sowieso komend seizoen heb je de tijd om een vervanger te zoeken. Dus ik zou absoluut het daarop wagen. Heb je gewoon een hele goede coureur te pakken? Heb je de winst? Zo niet, dan is het in ieder geval beter dan bijvoorbeeld te blijven hangen met een Bottas die toch echt wel klaar is.
Ja.
Maar denk je dat ze Bottas echt nog een kans gaan geven daar?
Ik ben een beetje bang voor dat die kans wel nog altijd
bestaat.
Heb je Bottas
en Hülkenberg, met alle respect voor Hülkenberg, want ik vind dat hij echt een heel goed seizoen rijdt.
Ja.
Maar dan heb je twee coureurs die echt in de laatste dagen van hun carrière daar rondjes moeten gaan zitten rijden. Twee als Audi zijn er gewoon echt een topteam wil gaan worden. Dat je moet die auto ontwikkelen. Je hebt gewoon ervaring nodig, maar je moet ook gewoon een topcoureur hebben. Die moet je aantrekken om verder te kunnen komen, om stappen voorwaarts te gaan zetten.
Je hebt gewoon een jongen voor de toekomst nodig. En dat heb je simpelweg niet met met twee oud-gedienden. Je hebt een jongen, een coureur nodig. Bijvoorbeeld dus een Hülkenberg die iemand kan begeleiden en klaarstomen voor de toekomst. Eigenlijk voor het grote werk bij Audi. Ja, dat lukt inderdaad niet met twee oud-gedienden.
Nee.
Je moet
moeten daar risico nemen.
Voor de toekomst nazetten.
Ja. Je hebt gezien dat het bij McLaren gewerkt heeft met Norris. Nu met Piastri daarnaast, hè. Fantastische combinatie. Je hebt gezien dat Max Verstappen dat helemaal waar heeft kunnen maken. Dat hij een topteam kan leiden als jong broekie. Russell doet het, los van zijn fouten die hij maakt, maar doet het bij Mercedes echt wel heel erg goed. Dus
laten we het daar nog even kortstondig over hebben. Want Christian Horner heeft daar natuurlijk iets over gezegd. Dat George Russell op hun radar staat voor 2026.
Nou, dat hadden we niet eens meegekregen. Maar
ja, ik had de headline ergens voorbij zien komen, inderdaad. Maar laten we dat vooral even niet doen.
Nee, want dat is 2026. We zitten gewoon vooral over volgend jaar. Want dat is natuurlijk gewoon het meest interessant. En zeker met Sauber, wat natuurlijk Audi wordt. En Audi ligt natuurlijk ook momenteel weer, is nou ook weer flink in het nieuws. Want de financiële problemen bij moederbedrijf Volkswagen zijn ook behoorlijk groot. Volgens mij ging het over 30.000 ontslagen. Pin me daar niet op vast, maar in ieder geval een heleboel. Ja. En natuurlijk bij Mercedes ook in Duitsland. Daar zal het Formule 1-project iets minder snel doorheen gevaar komen. Maar vooral natuurlijk bij Volkswagen, die nu tientallen, honderden miljoenen in dat Formule 1-project moeten steken. Terwijl je dus wel duizenden mensen op straat zet. Dat project is ook nog steeds niet zeker, hoor.
De begroting natuurlijk.
Ja, maar ja, ze gaan waarschijnlijk staatssteun nodig hebben. En om dan ook nog miljoenen in een Formule 1 project te steken. Ik weet niet hoe lekker dat gaat vallen. Dus ja.
Duitsers houden Formule 1, dus dat komt wel goed.
Ja, maar het is wel weer interessant wat dat voor Sauber kan doen. Want als Audi zich daar nou ineens terugtrekt, nou, wat wordt dat dan?
Ja, maar dan zijn ze nog meer geld kwijt en hebben ze niks.
Nee, maar ja.
Ze kunnen zeggen we hebben Porsche teruggetrokken.
Ja, dat is wel waar. Ja, ze willen natuurlijk met twee namen. Ja, dat is wel waar. Ja, nou ja. Dan hopelijk kunnen ze shots daarmee
overtuigen. Is het 50% bespaard?
Ja, nou ja, dat is ook weer zo. Ja. Ja. Nou,
besparing van 50%.
Ik hoop het nog steeds, maar ik vind het wel een interessante situatie. Want het blijft een beetje onder de radar. Maar dit is natuurlijk wel interessant.
Latifi van de week moeten we nog doen.
Latifi van de week, nou inderdaad, zo. En dat is me er ook wel eentje. Laten we maar doen.
Latifi van de week.
En in de Latifi van de week bespreken wij het team, de coureur, de instantie, waarvan we denken, jeetje, wat een pannenkoek. Zeg het maar jongens. Wie vinden jullie deze week de grootste pannenkoek?
Ja, Sainz gooide hem natuurlijk in de muur.
Ja.
Ja, maar ja, dat deed Albon ook.
Ja.
Ja, is waar. Ja. Zou ook een gegadigde kunnen zijn. Dat is het
beste lijstje wat mij betreft. Want ik had op mijn lijstje geschreven Albon, Perez. En ik hou mijn nummer 1 nog even geheim. Ja. Want daar willen we even heen discussiëren. Want Perez inderdaad, nou, we hadden het al even over. 1 punt in 2 races. Natuurlijk kansloos.
Kansloos.
Als je echt een kansloos. Red Bull rijdt. Het is gewoon echt kansloos. Ja. Hij was ook gewoon letterlijk en figuurlijk gewoon kansloos.
Ja, vind ik prima content. Ja,
hoeveel posities heeft Perez gewonnen? 3, denk ik? Zoiets.
Ja.
In totaal?
Ja, volgens mij 3.
Die is nauwelijks naar voren gekomen. Ja,
echt belachelijk.
Echt kansloos.
Sainz, ja, weet je, ja. Ik denk, heeft het team überhaupt, dat hoor ik ze de Viaplay Studio zeggen, hebben ze überhaupt gewoon de bandenwarmers in de stopcontact gedaan? Want ik heb niet per se het idee dat het nou echt 100% zijn fout was. Want hij verloor hem wel ook gewoon op een heel raar moment.
Ja,
ik vond dat
is wel waar.
Ja, ik vind dat nog niet eens zozeer echt
nee, hij zet aan en
nee, maar
weg.
Of heel erg zijn fout.
Ja, ja. Maar het is wel dat je race daarmee gewoon zoveel slechter begint. Dus je race is al verloren voordat je begonnen bent.
Maar kijk, hij stond 1 plaats achter Leclerc. Dus uiteindelijk is het dan misschien zelfs een Ferrari die we moeten...
Ja,
weet
je, uiteindelijk
je hield nog iets achter de hand, Alex.
Oh ja, sorry.
Ja,
ja. Nou ja, ik zou toch willen zeggen met de hele commotie rondom de FIA en Max Verstappen en zijn community service, zijn taakstraf dat hij moet gaan uitvoeren. Omdat hij gezegd heeft, my car was fucked. Nou, jongens, fuck, we zijn toch geen kleuterschool?
Nee, echt. Ik vond de opmerking van Verstappen met zijn... We zijn toch geen 5-jarige, 6-jarige hier? Vond ik een hele goeie. Want wat de FIA volgens mij niet begrijpt is... misschien is het je taal iets meer op je taalgebruik letten in de persconferentie nog tot daaraan toe. Maar waar ze natuurlijk eigenlijk ook naartoe willen is dat er ook niet meer gescholden wordt op de boordradio's.
Nou, succes daarmee.
Inderdaad. Want laten we eerlijk wezen. Kijk, als ik van de trap afloop en ik stoop mijn teen, dat is een gevalletje adrenaline. Ja. Dan kan ik niet meer helder denken. Ja, dan komen er bij mij woorden uit waarvan ik normaal gesproken niet zou zeggen van nou, daar ben ik heel trots op. Laat staan dat je met 300 per uur over een Formule 1 circuit gaat in een auto. En er gebeuren
los
dingen
daarvan,
om je
ze
heen.
Kiezen er zelf voor om die boordradio's dan wel gecensureerd, maar ze kiezen er zelf voor om ze uit te zenden.
Ja.
Zend ze dan niet uit.
En keihard ermee te scoren op social media, hè? Want het is natuurlijk wel goed voor de kliks. En dan moeten we natuurlijk wel eventjes het verschil maken dat de FOM is die dat beslist.
Ik wou net zeggen, ja.
En de FIA die wil natuurlijk nu, die gaat over de regels. Tenminste, ze vinden dat ze hierover gaan.
Die twee partijen moeten gewoon met elkaar in gesprek. En dan gewoon zeggen van, hey, zend dat soort boordradio's gewoon niet meer uit. Maar ja, het is inderdaad een heel bijzonder geval. Er zijn geen andere sporten waarbij je coureurs of andere topsporters gewoon kunt horen in het heet van de snede. Overal wordt gescholden en gedaan. Ja. En het is misschien niet het allermooiste. Maar zend het inderdaad dan gewoon niet meer uit als je het niet wil.
Nee. Maar als je Gunther Steiner hebt in Drive to Survive, geen woord wordt daar gebliept.
Nee, maar van niemand niet.
Van niemand niet. Nee.
Van
maar die man die kan
niet,
geen
van coureurs niet van niks.
Maar die kan geen volzin maken zonder fuck shit, godverdomme, wat dan ook te
zijn. Zijn hele persoonlijkheid is schelden. Wat prima
precies.
Is. Precies. Want het is hartstikke grappig.
Dat vinden wij mooi met z'n allen.
Alleen het is dus heel raar dat je als Formule 1 zijnde nu zo beperkt wordt door de FIA, maar dat we de FIA nooit hebben gehoord over het feit dat we dus een hele serie hebben over de Formule 1 op Netflix.
Ja.
Met goedkeuren van de FOM. En waarschijnlijk ook de FIA. Want hè, er zullen ook nog wat regels zijn van camera crews moeten daar en daar kunnen komen, bla bla bla. Die keuren het allemaal goed. En dan hebben we allemaal. Inmiddels zijn we volgens mij gaan we richting seizoen 7 of zo.
Ja.
En we hebben nog nooit iets gehoord over het feit dat daarin gescholden wordt. Vind ik heel raar. Vind ik echt heel raar. En ook dat we de FIA nog nooit hebben gehoord, dus over social video's met schelden en de boordradio's op tv, horen we ze nooit over. En nu, omdat Verstappen dus 1 keer fact zegt, notabene nog minder gescheld dan dat bijvoorbeeld Toto Wolff en Fred Vasseur vorig jaar in Las Vegas deden, hè,
ja,
het hele draincover gedoe, die kregen een tik op de vingers. En Verstappen kijkt meteen ook een
was, het was een persconferentie van de FIA. Hè? Dus het was precies ook nog op FIA grondgebied, op FIA moment ook, dat hè? Hij het
met,
zegt.
Met Wolf en Vasseur ook. Dat is ook een FIA persconferentie.
Nee, maar jongens, wij zijn allemaal, wij zijn Nederlander. Wij zijn vrij opgevoed in wat wij wel en niet kunnen zeggen. Wij werken alle drie toevallig bij de tv. Wij kunnen op de Nederlandse televisie, mogen wij alles zeggen wat wij vinden. Zolang je iemand maar niet rechtstreeks beledigt.
Ja.
Wat Verstappen zei, vertaal het even naar het Nederlands. Mijn auto was gewoon kut. Hij werkte niet, hij deed het niet. Hoe vertalen wij dat vanuit Nederlands naar het Engels? Mijn car was fucked.
Ja.
Ik zou in alle eerlijkheid niet weten hoe ik het anders beter zou kunnen verwoorden dan het Verstappen dat op dat moment gedaan heeft.
En laten we eerlijk wezen.
Je zei toch net beter van mijn auto deed het niet.
Ja, in het Nederlands.
My car was not working. Yes.
Was not working very well, yes.
Dat, weet je, dat gaat niet. Dat gaat niemand doen. Zeker niet in het heetst van de strijd. En oké, zo'n persconferentie, dan zit er een stuk minder adrenaline in. Maar we moeten inderdaad niet vergeten dat Verstappen inderdaad een Nederlander is. En dat dit soort dingen gewoon bij ons heel normaal is. Oké, in Engeland en Amerika zijn ze daar. Ik weet niet of het woord bekrompen daar nou het juiste voor is, maar wel een stuk voorzichtiger in qua schelden. Prima. Maar wees hier nou eenduidig in. Niet gaan scoren met gecensureerde scheldpartijen als je vervolgens het in een persconferentie dat het wel weer een probleem van maakt. De FIA en de FOM moeten er inderdaad, wat Arie zegt, gewoon gaan zitten en zeggen, dit is ons beleid, punt. En niet
en dan
dit
kunnen
vage
ze het gewoon duidelijk maken aan iedereen.
Ja.
En dan heb je het met de boordradio's, heb je geen gezeik meer. Dan heb je een persconferentie, heb je geen gezeik meer. Is het gewoon helder, is het klaar.
Ja.
Maar ja, ik snap de frustratie van Verstappen. En ik vond oprecht dat hij het echt heel goed opgelost heeft, heel goed aangepakt heeft. Met hoe hij dat de persconferentie later deed. Dat hij gewoon hele korte antwoorden gaf. En uiteindelijk aan zijn verplichting voldaan heeft. Zijn excuses aangeboden heeft voor zijn actie, ter plekke nog. En buiten uiteindelijk toelichting heeft gegeven aan alle pers die dat wilden weten. Nou, ik denk heb je goed gedaan.
Verstappen ze ook, hè?
Ja, vond ik echt mooi.
Nou.
Maar ja, dat was mijn Latifi van de week, jongens. Welke vinden jullie?
Arie, kun jij je daar ook in vinden? En ik wel namelijk.
Ja,
nou,
zeker.
Duidelijk. Dan moeten we maar eens naar, ik wou zeggen volgende week. Maar we hebben alweer een soort verkapte zomerbreak. Want we gaan namelijk over 4 weken.
Na zomerbreak,
inderdaad. Over 4 weken gaan we pas weer racen. Dan wel op, toch wel stiekem een van mijn favoriete circuits op de kalender. Singapore is dat al, maar dan nu ook nog eens Nakota in Austin, Texas. Ik vind het altijd fantastisch. Run naar de eerste bocht, zo helemaal heuvel op. Fantastisch.
De S's.
Ja, de S's. Oh.
Een hele fijne baan.
Fijne baan. Een tilkenbaantje. En misschien is dit wel een van zijn beste die hij ooit gemaakt heeft. Ja.
Ik zeg de beste, inderdaad.
Nou, dat vind ik, kan ik me best achter scharen.
Ja, Kokolari.
Mooi. Is het
gaan we er eensgezind uit. Jezus, ja, we komen dichter tot elkaar, hè, op zo'n avondje.
Ja, vind ik mooi. Maar is het voor jullie top 3 circuit?
Nee, dat niet.
Bij mij wel.
Nee.
Bij mij wel.
Ja?
Ja. Maar goed, die top 3's die houden we een keer voor later. Ik wil wel een andere top 3 van jullie weten. Namelijk de top 3 van de Grand Prix van Amerika. Zeg het maar. Wie wil het spits afbijten?
Nou, ik denk dat Piastri hem wint.
Weet je wat? Oh.
Alexander.
Piastri. Verstappen. Hamilton.
Ja. Oké, interessant.
Oh.
Alex. Of Arie, sorry. Heel moeilijk al die A's. Arie.
Ik moet die nou nog een keer vertellen.
Was ik niet duidelijk genoeg?
Er zitten wel updates aan te komen bij Red Bull. Ze hebben 4 weken de tijd om dat te doen. Het is wel wat snel, maar als ze een blikje opentrekken, kunnen ze misschien ook sneller werken. Dus ik zeg gewoon, weet je wat, stappen weer eens een keer op een overwinning. En dan voor Piastri. En als derde zeg ik gewoon Leclerc.
Jeetje. Nou, ik vind het mooie, maar ik denk dat die updates helemaal kut gaan zijn. Sorry FIA. Daar gaat weer met ik krijg weer een partijtje.
Misschien komen die updates ook pas veel later. Hè?
Zou nog kunnen. Maar ik denk dat Red Bull er niet per se bij gaat zitten. Ik ga voor een Lando Norris overwinning. Wederom. Hij maakt het kampioenschap nog spannender. Heeft wel wat aan de stok gehad met Piastri, denk ik. Die gaat P2 eindigen. En dan denk ik op P3. Omdat er daarachter wat chaos gebeurt. Onder andere misschien wel met Verstappen. Ga ik voor een podium voor Fernando Alonso.
Zo?
Ja.
Jij durft.
Ja, goed. Ja, weet je. Laten we eerlijk
zou je huis er niet om verwerden, Jordi?
Nee, absoluut niet. Nee.
Weet je? En dat met een auto die helemaal nergens meer naar lijkt.
Nee, maar dat is waar ik zeg. Een beetje chaos. Wie weet hebben we wel drie safety cars.
We hebben al lang geen chaos gehad, hè, jongens.
Nee, want dat hebben we nog even, zijn we nog zelfs even vergeten. Singapore zonder safety car. Nul.
Ja.
Ik viel op een gegeven moment in slaap.
Bizar.
Nee, alle gekken op een stokje. Maar wat dat betreft, we hebben weinig chaos gezien in die race. Dus nou, hopen dat het op Kota dan iets meer is. Even iets meer spanning, iets meer sensatie. Maar goed, het circuit loont zich ervoor. Voor een beetje mooi staaltje racen. Dus,
safety coureurs die uitvallen.
Nou, en dan Fernando Alonso op podium. Ik zeg helemaal prima. Daar gaan we het al over een maand. Een maand geleden. Geen IndyCar, man. Dat is zwart gat weer. Uiteraard gaan we het wel naar die Grand Prix weer erover hebben. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.
En vergeet jij niet te vegen, Jordi, want jouw community service komt eraan, hè, dat gevloek.
Oh ja, shit, ja. Sorry, Fia.